Een vissersvrouw luistert nadat ze haar kinderen naar bed heeft gebracht naar de storm. Haar man is niet thuis en ze is flink onrustig. Zenuwachtig loopt ze door de kamer te ijsberen en te bidden. Naast een tamelijk opvallende prent van een gereefde driemastschoenen in vliegende storm op volle zee, staat op de schoorsteen een oog op sterk water. Het is het rechteroog van de man van de vissersvrouw waarin ooit per ongeluk een uitschietende marrelpriem is terechtgekomen. Omdat het oog niet meer te gebruiken was en het van binnen ging ontsteken, heeft de dokter het eruit gehaald. De visser heeft het van hem teruggevraagd. Zo is het oog een aandenken voor de vrouw als haar man er niet is. Gedeeltelijk heb ik hem toch thuis, denkt ze soms, als het buiten weer spookt. En gelijk heeft ze, als hij mocht verdrinken haar man en nalaat aan te spoelen op een begaanbare plek waar hij tevens nog herkend kan worden, blijft zijn rechteroog toch tot in lengte van tijd op de schoorsteenmantel staan. Van andere vissers heeft de vrouw begrepen dat haar man pas over 6 dagen zal binnenvaren, deo volente, en als het weer meezit. Ze heeft gehoord dat de schipper wel aardig gevangen heeft, maar nog niet echt tevreden was. Misschien is het eigenlijk maar goed dat ze in de huiskamer zit opgesloten en niet verder dan naar het oog, de kachel, de tafel en de schoenen kan kijken. Want wat overkomt haar man nu weer? Mannenvoet, want zo heet de visser, horen wij een paar ruwe visvangende bolsters met een blanke pit 400 kilometer van de veilige haven vandaan roepen, midden op zee, een stijve bries, waarvan de richting recht tegen een beetje lange deining uit de oceaan instaat. Pas op je been, man, pas op de tros. Hij heeft het wel gehoord, maar het is al te laat. Een smartelijke kreet doet zich horen over de kilgroene golven. Zijn hele bovenbeen is vermorzeld tussen de winch en de tros waarmee het net wordt binnengehaald. Hier en daar steken scherpe spierwitte splinters van het bot door het rauwe vlees. Omdat een paar dagen geleden bij het opvissen van een mijn een lelijke deuk in het dekbakboord van de achterwinch is geraakt, heeft Mallevoet zich aangewend om rechts van de tros te gaan staan, waar het tijdens het inhalen van de zegen vreselijk gevaarlijk toeven is. Zijn maat heeft dagenlang bij het inhalen boven het gat staan dansen, doch Mallevoet vond zulks niet nodig. Wij zijn geen balletdansers, meende hij, maar van een vis, dat is een ernstige zaak. Kermend en kreunend zakt hij nu in elkaar. Een paar mannen zetten de winch onmiddellijk uit. De als een rund bloedende Mallevoet trekken ze naar de kaartenkamer, waar de schipper het zaakje bekijkt, een bijl pakt en... Veel meer pijn zal het toch niet doen, mompelend vervolgens met goed gemikte slagen het hele been vlak onder het heupgewricht weghakt. Onderhand hebben de 3 te hulp gesnelde mannen het eind van een ijzeren boom van 5 centimeter doorsnede in de machinekamer gloeiend heet gemaakt. Het stuk ijzer is aan het eind als een mannelijk geslachtsdeel in werking rood gloeiend bol gaan staan. De hitte is overweldigend, de kleur van het ijzer haast geel, hier en daar oranje. Voor een onervarene is het als het fluweel van een rijpe perzik, dezelfde gloed. Zonder dat iemand zich bij zulk een wilde zee eraan bezeert, wordt het boom haastje repje naar de schipper gebracht, die het ding hem hanterende bij het koude gedeelte over de gapende wond laat rollen. Flink, drukzettend, zich vasthoudend aan de deur. Mallevoet laat niets, geen kik horen. Als het klaar is, vragen ze hem: wat kijk je toch raar? Heb je je gebit uitgelegd? Uit verweer tegen de pijn van het gloeiend ijzer op de wond heeft Mallevoet zo hard op zijn gebit gebeten, een kunstgebit, dat het geheel vermalen is. Als stalen klemmen hebben zijn kaken zich tijdens de goed medische behandeling gesloten en de inhoud van zijn mond vermalen. Van de brei heeft hij 3/4 in zijn maag gekregen. De rest spuugt hij uit. Het ratelt op de vloer van kunsttanden en rood rubberachtig eboniet. Hij wendt smartelijk het hoofd af en begint toch nog zachtjes te janken als hij de pan ziet met het opgevangen bloed. Opdrinken, zegt de schipper, al krijg je er maar 3/4 weer van in je aderen. 2 dagen ligt Mallevoet voor pampers, maar hij verzet zich ten hevigste tegen werping van het been. Dus dat het overboord geworden is een juridische term, dat werping noem je dat. Ja. In het Latijn heb je daarvoor een actio dejecto. Als je dan beneden zo'n schip zet en er wordt ineens een been op je geworpen, dan kun je schadevergoeding krijgen. Dat is een actie. De De actie tegenwerping is dat. 2 dagen ligt mallevoet voor Pampus. Maar hij verzet zich ten hevigste tegen werping van het been. Hij brult met zijn gezonde vuisten op het beschot van zijn kooi timmerend dat het been moet worden ingezouten, zodat het thuis in het familiegraf kan worden bijgezet. Als ze een paar dagen later de haven binnenvaarden, 2 dagen eerder dan verwacht, komt vrouw Mallevoet op de pier al het smartelijk bericht ter oren. Een week later zien we een begrafenisstoet door het plaatsje lopen naar het kerkhof vlak achter de duinen. De visser en zijn vrouw zelf dragen het been in een speciaal daartoe vervaardigd kistje. Het past er precies in. Mallevoet hinkt op een mooi gepolitoerd houten been dat hem nog zeer drukt op zijn wond. Achter de man, de vrouw, de dokter lopen een paar kinderen. Ze dragen op een met een paars fluwelen doek bekleed houten plankje de pot met het helder in zijn vocht drijvend oog van hun vader. Met uitzondering van een paar kleinigheden gaat de begrafenis precies in zijn werk als het bijzetten in een familiegraf gewoonlijk in deze eenvoudige kustplaats in zijn werk gaat. Een strakke lucht en bomen die zingend bewegen op de wind. Een grijzig weggetoverde zon. Een dampigheid die de graven grijzer doet lijken dan ze zijn. Motregen op hoge hoeden, opfladderende pandjesjassen. Daar we niet pal aan het graf staan, horen we slechts brokstukken van de preek. Waar God in zijn oneindige goedheid de mens van alles benemen kan. Ook gevallen, maar hij is waarlijk opgestaan. Om ons. Maar de discipelen hier zelf zouden struikelen. En de geest amen. Dan weer klinkt, ook hiervan slechts verwaaide tonen. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Daarna klinkt een psalm. En een weinig toepasselijke eigenlijk. Mallevoet zelf zingt mee, de dokter ook, maar een beetje deftiger en schoolser dan de anderen. De vrouw zingt en tot slot, het hoogst horen we de kinderstemmen. Een niet aflatende vrolijkheid, een pracht van een berusting komt uit het lied naar voren. Waarachtig, zalig zijn de eenvoudigen van geest. Wat zou een mens toch zijn leven lang klagen? Alles gaat immers zoals het gaat. En terwijl een kraai met zijn gele snavel loopt te wroeten tussen de pissebedden en de torm tussen 2 haast helemaal door de wind van blad ontdaande struiken, 1 meter of 4 links van het graf, horen we zingen, zal zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid tal een tijd vermelden door mijn reen, ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zachtjes mompelend, de strakheid van het gezicht vegend net zoals na een echte begrafenis verwijdert het groepje, nadat ieder, ook Mallevoet zelf, een schopje aarde op de stoffelijke resten in de diepte heeft geworpen zich van de kuil. Binnen een kwartier zien we ze al scharrelen aan de horizon, op het zandwegje aan de voet van de duinen. Krentenbrood en boerenjongens, jenever en amandelbrood zal straks een deel zijn. Als we een week later, het is nu helemaal herfst geworden, bij het graf terugkomen, bemerken we dat het gesierd wordt door een eenvoudige steen, waarop een zo mogelijk nog eenvoudiger, doch uiterst veelzeggende tekst is aangebracht. Hier liggen oog en been van visser Mallevoet, te wachten op wat nog verder komen moet.
Van het VPRO radioprogramma Meesters der Voordrachtskunst uit 1986.
Marcia!
En tot zover.